Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen wij het eerste vers. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die liefelijk zijn en harten treffen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 21ste hoofdstuk, van het 20ste tot en met het 27ste vers. Wij herzeggen nu Lucas 21, de versen 20 tot en met 27. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 47, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 47.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lucas 21, vanaf vers 20 tot en met 27. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat ze vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen. Want deze zijn dagen der wraken, omdat alles vervuld worden wat geschreven is. Doch wee de bevrucht en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal een grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 21, daarvan het 24ste vers en daarvan het laatste gedeelte. Wij herzeggen u Lucas 21, vers 24b, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen: en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Jeruzalem in de eindtijd. Jeruzalem in de eindtijd. Letten wij op een drietal gedachten met de hulp des Heren. In de eerste plaats door de heidenen vertreden. In de tweede plaats door de Heren verlost. En in de derde plaats door Gods volk aanschouwd. Dus Jeruzalem in de eindtijd, onze eerste gedachte, door de heidenen vertreden. De Heer Jezus zegt het duidelijk: en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Onze tweede gedachte, door de Heere verlost. Want er staat in het laatste gedeelte dat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. Dus dat betekent, die tijden gaan voorbij. Jeruzalem zal verlost worden. En onze derde gedachte, door Gods volk aanschouwd. Het woordje totdat, dat wordt eigenlijk uitgewerkt in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, waarin de Heere zijn discipelen gaat wijzen op een vijgenboom en de lessen die zij daaruit moeten leren. En zo is het ook, als het goed is in deze tijd, dat Gods kinderen kijken naar Jeruzalem, hoe de Heere bezig is om zijn raad te vervullen. Gemeente, wij zijn vanmorgen bijeen, midden in de zomervakantie, rondom Gods woord. En ik heb het in het gebed al aangehaald, er zijn veel dingen die stil liggen in deze vakantietijd. De bouwvak ligt stil, bedrijven liggen stil, mensen zijn op reis. Maar er is ook heel veel wat niet stil ligt, wat doorgaat. En het belangrijkste is wel Gods raad. En hopelijk vindt u in deze vakantietijd wat gelegenheid om zo de krant eens te lezen. Dat de Heere bezig is, ook in deze tijd, zijn raad te vervullen. En daarom had het ons goed gedacht bij dit woord, noem het misschien een tijdwoord, stil te staan, ook met het oog op de dreigende situatie die er ontstaan is in het Midden-Oosten. Het gaat hier over Jeruzalem. Jeruzalem, waar de Heere Jezus hier in het Nieuwe Testament de toekomst van tekent. Ook Marcus en Matthäus schrijven over de eindtijd. Het gesprek wat de Heere Jezus daarover gehouden heeft, dat wordt ook door hen weergegeven. Maar dit 24ste vers, zou je kunnen zeggen, dat is uniek bij Lucas. Dat vind je niet bij de andere evangelisten. En wij zien hier dat Jeruzalem in die eindtijd een belangrijke plaats inneemt. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat. Wat opvalt is dat de verlossing van Jeruzalem hier niet alleen is de verlossing van het Joodse volk, waar veel mensen dat wel toe beperken, maar de verlossing van Jeruzalem valt samen met de komst van het koninkrijk van Christus. En hier zien we in vervulling gaan wat de Heere reeds aan Abraham heeft laten zien, dat de Messias der Schriften niet alleen voor de zaligheid van het Joodse volk gekomen is, maar dat hij ook de zaligheid zal geven aan heidenen. En zo zal het koninkrijk komen. De gemeente, daarom is dit vers niet alleen maar van belang voor Joodse mensen, maar daarom is dit vers van Jeruzalem en de verlossing van Jeruzalem ook van belang voor ons in deze morgen. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Jongens en meisjes, de Heere komt zojuist met zijn discipelen bij de tempel vandaan. En de discipelen zijn nog onder de indruk van het gebouw van de tempel, van de stenen, van de versieringen. Ze hebben het vol verwondering uitgeroepen, hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. Misschien hebben wij dat ook wel meegemaakt in de vakantietijd, dat je in een hele oude kerk komt, of in een heel oud gebouw, waar je van onder de indruk bent. Dat je denkt, hoe hebben mensen dat toen zo voor elkaar kunnen krijgen? Wat een indrukwekkend gebouw. En zeker voor de discipelen als het gaat om de tempel, waar ze natuurlijk bijzonder aan verbonden waren, is dat gebouw voor hen een indrukwekkend gebouw. En wat gaat de Heer Jezus dan zeggen? Hij is inmiddels doorgelopen met zijn discipelen. Ze zijn aangekomen op de Olijfberg tegenover de stad Jeruzalem. En dan spreekt hij die aangrijpende woorden. Hij zegt, wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet zal worden afgebroken. Dat geldt van ieder gebouw op deze aarde, jongens en meisjes. Dat geldt van iedere oude kerk die je ziet, of elk kasteel dat je bezoekt. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. En van de tempel in Jeruzalem is dat al in vervulling gegaan. Iemand zegt, ja, maar dominee, er staat toch nog een stukje muur, waarbij wel de stenen op elkaar nog zijn, dat is de klaagmuur. Jawel, maar de klaagmuur was niet een muur van de tempel. De klaagmuur is een muur van het tempelplein. Het hoorde niet bij het gebouw van de tempel. Als het over de tempel zelf gaat, dan is dit woord in vervulling gegaan. Er is niet ene steen op de andere steen gebleven. De tempel zou verwoest worden. Waarom laat God dat toe, jongens en meisjes? Dat schone gebouw, dat godsgebouw, het huis des Heren, dat verwoest is. Er zijn twee redenen. In de eerste plaats is daar de vijandschap van de heidenen, want Jeruzalem was de plaats van de verkiezing. En tegen de verkiezing of tegen Gods welbehagen is altijd vijandschap geweest. Dat is tot vandaag de dag toe. Daar moeten wij als mensen van nature niks van hebben. Dat de Heere iemand verkiest en een ander niet. Dat de Heere de ene plaats verkiest en de andere plaats niet. Dat valt bij ons in vijandschap. Daarom hebben de vijanden Jeruzalem, maar ook het Joodse volk, gehaat. En in de tweede plaats, het zijn de dagen van de wraak. Het is ons voorgelezen. Er is een oordeel over Jeruzalem. En waarom is er een oordeel over Jeruzalem? Wel, de Heer Jezus heeft gezegd in het 13e hoofdstuk, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens onder de vleugelen vergaderd, en gij lieden hebt niet gewild. En dan zegt de Heer Jezus er iets achter, hij zegt, ziet, uw huis worden u woest gelaten. Daarom heeft de Heere zijn huis laten afbreken door de vijanden. omdat het volk naar het woord van God niet luisteren wilde. Het is vanwege de verharding, zo noemt Paulus dat in Romeinen 11, het is vanwege de verharding der Joden. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Jeruzalem. Jongens en meisjes, Jeruzalem is bijna dagelijks in het nieuws. Als je de krant openslaat, is heel vaak voorpagina nieuws. Israël, Jeruzalem, waar de onrust van deze wereld samenkomt. Opmerkelijk eigenlijk. Het gaat in de krant lang niet altijd over Washington. Het gaat lang niet altijd over New York. Het gaat lang niet altijd over Moskou. En dat zijn geweldige steden. Als je Jeruzalem daarbij vergelijkt, dan is Jeruzalem maar een speldenknopje. En hoe komt het dat het bijna dagelijks, in ieder geval wekelijks, in de krant gaat over Jeruzalem? Waarom kijkt heel de wereld naar Jeruzalem? Wel omdat dat cruciaal is. En de Heere Jezus, daar zullen we straks op letten, wijst ons er ook op dat wij daar oog voor moeten hebben. Wie kijkt naar Jeruzalem, die kan zien dat God een waarmaker is van zijn woord. Wie kijkt naar Jeruzalem, die kan zien dat de Bijbel in vervulling gaat. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Vertreden, dat betekent onder de voet gelopen. En in dat vertreden worden, daar ligt ook iets in van vertrappen. En iets vertrappen, dat doe je uit verachting. Dat doe je uit grote haat. Dat zal met Jeruzalem gebeuren. En het is ook al gebeurd. 70 na Christus zijn de Romeinen gekomen. En Jeruzalem is verwoest. Het was maar 40 jaar later zo ongeveer. Het is allemaal in één generatie heeft het plaatsgevonden. De stad verwoest, de tempel verwoest op een gruwelijke wijze. U kunt het nalezen bij Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver. 1 miljoen Joden zijn op een gruwelijke wijze gedood. En 100.000 Joden zijn in ballingschap gevoerd. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Is er daarmee bij gebleven? Nee. In 638, het jaar 638, verovert kalif Omar de heilige stad en hij maakt er een pelgrimsoord van voor de islamieten. Opnieuw wordt het bevestigd, Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. In 1096, de kruistochten, de eerste kruistocht onder leiding van Godfried van Bouillon, waarbij Jeruzalem bevrijd werd, zo wordt dat dan genoemd, maar waarbij ook heel veel Joden gedood zijn. Het jaar 1187 wordt de stad opnieuw veroverd door Saladin en wordt er opnieuw een islamitisch bolwerk van gemaakt. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. In het jaar 1260 veroveren de Mamelukken uit Egypte de heilige stad, die daar 250 jaar het voor het zeggen hebben. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. In het jaar 1516 verovert Soleiman de Grote Jeruzalem en hij herbouwt de muren en metselt de gouden poort dicht. Je kunt het tot vandaag de dag nog zien. En komt de Turkse overheersing in Jeruzalem, die tot in de 20e eeuw zal duren. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. En in 1917 wordt de stad heroverd door de Britse generaal Allenby. Je zou zeggen, dat is de verlossing van Jeruzalem. Maar Jeruzalem is nog altijd niet van de heidenen verlost. Nog dagelijks wordt Jeruzalem bedreigd. We zien de waarheid van Gods woord in de praktijk van alle dag. En het heeft ons wat te zeggen, gemeente. Leest u zo ook de krant. Wat is die dreiging over het Joodse volk? Wat is die dreiging van de stad Jeruzalem? Hoe komt dat, jongens en meisjes? Wel, het is vanwege de verharding die over het Joodse volk gekomen is. Het is vanwege de zonde wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En daar gaat voor ons een ernstige boodschap van uit. Wij verkeren ook onder datzelfde woord. Wij mogen nog een huis hebben om in samen te komen in alle vrijheid. Maar wat doen wij met de boodschap van Gods woord? Waar heeft het ons gebracht? Wat is de kerkverlating in Nederland aangrijpend? Wat neemt het grote vormen aan? En dan kunnen wij hier ook, als wij ons hart verharden, ons eigen oordeel lezen. Zal van de heidenen vertreden worden, zodat er van de heilige plaats en de heilige plaatsen niets meer overblijft. En dat eigen schuld, de Heer Jezus kondigt hier dat oordeel aan. En dat oordeel dat duurt nu al bijna 2000 jaar. Gods oordelen zijn niet gering. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, door de Heere verlost. Zal dat altijd zo blijven? Nee, er staat in onze tekst, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Er is een totdat, er is een bepaalde maat in dat vertrappen van Jeruzalem. Er komt een einde aan het vertrappen van de heilige stad. Er komt een ogenblik, jongens en meisjes, dan zal de Heere tegen de heidenen zeggen, en nu blijven jullie verder van Jeruzalem af. Want Jeruzalem is de plaats mijner verkiezing. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En wat betekent die uitdrukking? Dat is geen eenvoudige uitdrukking. De tijden der heidenen vervuld zullen zijn. De kanttekening zegt namelijk bestemd tot de beroeping der heidenen. Romeinen 11 vers 25. Naar welke vervulling die dingen geschieden zullen die hierna volgen. Of bestemd tot straf en wraak over de heidenen wanneer de maat hunner zonde zal vervuld zijn. Er liggen dus eigenlijk twee lijnen in die samenlopen. De tijden der heidenen. In de eerste plaats zijn de tijden der heidenen de tijden die de heidenen krijgen om over Jeruzalem heen te walsen. Dat zijn de tijden der heidenen. De tijden waarin de heidenen het voor het zeggen hebben. Dat zijn verschrikkelijke tijden. Tijden waarin de heidenen met Jeruzalem afrekenen. Tijden waarin de heidenen het Joodse volk onder de voet zullen lopen. Maar die tijden zullen een einde nemen. De tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Die tijden der heidenen die hebben ook een keerzijde. Want het is niet zo dat de heidenen alleen Jeruzalem vertrappen zullen. Nee, de kanttekeningen wijzen ook naar Romeinen 11. En in Romeinen 11 wordt gesproken over de volheid der heidenen die ingaan zal. Als de heidenen de gelegenheid krijgen om Jeruzalem te vertreden, gebruikt de Heere diezelfde tijd der heidenen om heidenen te bekeren. Het woord gaat naar de heidenen. Het woord is gegaan naar de heidenen. De Heere bouwt zijn koninkrijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. en als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dat is ook de tijd die vervuld moet worden. De Heere haalt zijn kerk ook uit het heidendom. En als die volheid gekomen is, dan zal het vertrappen van Jeruzalem een einde nemen. En dan zal geheel Israël, zegt de apostel, zalig worden. De tijden der heidenen. Dat wil zeggen dat er ook nog heidenen bekeerd worden. Dat er ook nog heidenen toegebracht worden. Dat Gods koninkrijk ook tot de heidenen uit zal gaan. Waarom doet de Heere dat? Paulus zegt dat. Hij zegt om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Als er mensen uit de heidenen bekeerd worden, dan wil de Heere daarmee zijn volk dat zich verhardt tot jaloersheid verwekken. Het zou bij hen een gemis moeten geven. Het zou bij hen een verlangen moeten geven. Het zou bij hen een terugkeer uit moeten werken. Die bekering van de heidenen. En dan is natuurlijk de belangrijke vraag van morgen. Waar heeft dat vertreden door de heidenen van Jeruzalem ons gebracht, gemeente? Heeft het ons tot bekering geleid? Zouden Joodse mensen op ons jaloers kunnen worden? Zouden zij mogen zien en mogen horen van ons dat zij mensen die de Heere kennen? De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Zouden zij mogen zien wat die man heeft, wat die vrouw heeft, wat die jongen heeft, wat dat meisje heeft, dat hebben wij niet, dat missen wij. Daar zijn we jaloers op. Daarom is het woord van God naar de heidenen gegaan. Om de Joden tot jaloersheid te verwekken, zodat ze ook in de weg van bekering en boetvaardigheid weder zouden keren tot die God die zij verworpen hebben. En wat zie je nou bij de heidenen? Je ziet eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij de Joden. De heidenen verwerpen ook het woord van God waar de Heer het laat brengen. Er zijn er die voor dat woord mogen vallen. Er zijn er die door dat woord gebroken mogen worden. Er zijn er die niet langer in de ongerechtigheid kunnen voortleven. Er zijn er die van hun eigen gerechtigheid worden afgestoten. Er zijn er die zonder Christus niet meer leven kunnen. Die gaan verlangen naar de Messias, die zijn er. Daar gebruikt de Heere deze tijden voor. En als de volheid zal gekomen zijn, dan gaat de Heere weer terug naar het Joodse volk. En dan zullen nog vele van die afgebroken takken, die zullen ingeënt worden in die olijfboom waar ze van afgebroken zijn. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Paulus zegt, ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zij bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. De tijden van de heidenen hebben lang geduurd. De tijden van de heidenen duren nu al bijna 2000 jaar. Ruim 1900 jaar. En zijn de tijden der heidenen nu voorbij? Veel mensen denken dat de tijden van de heidenen waarin Jeruzalem vertreden werd, voorbij is. Veel mensen dachten dat dat gebeurde toen in 1948 op 14 mei de staat Israël werd uitgeroepen. En toen het Joodse volk, het Joodse land, weer in bezit kreeg. Toen dachten zij, de tijden van de heidenen zijn voorbij. Maar is dat zo? Is dit woord vervuld? Anderen zeiden, In 1967, toen het Joodse volk de Tempelberg in bezit mocht krijgen. Nu zijn de tijden der heidenen voorbij. Maar zijn de tijden der heidenen voorbij? De feiten laten we wel wat anders zien. Ook vandaag wordt Jeruzalem, ook vandaag wordt Israël nog iedere dag bedreigd. En wij weten niet waar de escalatie in het Midden-Oosten op uit zal lopen. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden. Zijn de tijden van de heidenen voorbij? Iedere dag vinden er in Jeruzalem schermutselingen plaats tussen de Joden en tussen Arabische mensen. Zijn de tijden der heidenen voorbij? Is het zo dat het overgrote merendeel van het Joodse volk tot bekering mocht komen? Zijn velen in boetvaardigheid teruggekeerd naar de God van Abraham, Isaac en Jacob? Ik zeg niet dat er geen Joodse mensen bekeerd worden. Maar is dat in zo'n grote mate, zoals de apostel daarover spreekt in Romeinen 11, zijn de tijden der heidenen voorbij? Er zijn veel mensen die daar hele stevige uitspraken over durven te doen. Gemeente, dat durf ik niet te doen. En waarom durf ik dat niet te doen? Omdat de apostel Paulus zegt, jongens en meisjes, dat het een verborgenheid is. En dan staat er in het Grieks het woordje mysterion. Het is een mysterion. En van het woord mysterion, daar komt ons woordje mysterie van. En een mysterie is iets dat kun je niet vatten, dat kun je niet begrijpen, dat kun je niet berekenen. Zo zal het zijn met Jeruzalem, zo zal het herstel van Jeruzalem zijn. Het zal een mysterie zijn. Het zal een verborgenheid zijn. En wat zal er dan gebeuren als de tijden der heidenen voorbij gegaan zullen zijn? Zal Jeruzalem dan weer in oude glorie hersteld worden? Ook daarover zijn heel veel verschillende gedachten. Men denkt dat dan de staat Israël weer zal worden zoals vroeger ten tijde van koning David. Er zijn ook mensen die denken dat de tempel weer herbouwd zal worden, dat de offers weer plaats zullen vinden, dat het weer teruggaan zal zoals het was in de glorietijd van Israël. Zal dat zo wezen? Komt Gods koninkrijk op deze aarde? Gemeente, ik zou maar niet te veel verwachtingen hebben van de herbouw en de herbloei van het oude Jeruzalem. Weet u wat de Heere Jezus doet? Hij trekt, als die tijden der heidenen voorbij zijn, dan trekt hij de regelrechte lijn door in dit hoofdstuk naar de dag van zijn wederkomst. Hoe zal Jeruzalem verlost worden? Wanneer zal Jeruzalem verlost worden? Wanneer zal dat tot dat zijn? En dan sluit ik mij graag aan bij die verklarers die dat tot dat laten duren, dat vertreden van Jeruzalem laten duren, tot de komst van Christus in zijn heerlijkheid. En dan zal niet alleen het Joodse volk hersteld worden, dan zal niet het aardse rijk hersteld worden, maar de verlossing van Jeruzalem is de komst van Gods koninkrijk. Het is het behoud van de kerk uit Jood en heiden. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, als dat tot dat in vervulling zal gaan, dan komt er een tijd van welbehagen over het oude bondsvolk. En dan zal de Heere nog vele van die afgebroken takken inenten. Hoe zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? Hoe zal dat gaan? Hoe lang zal dat duren? Gemeente, het is een mysterium. Maar de grote vraag is, als die tijden der heidenen voorbij gegaan zijn, hoe is het dan met u? Hoe is het dan met ons? Als straks ook onze bedehuizen vertrapt zullen worden, omdat wij het woord verwerpen in Nederland, omdat men niet meer wil buigen onder de heilige wet des Heren, wat kunnen wij veel leren van het Joodse volk? Wat zou hun verwerping, wat zou hun oordeel ons moeten verootmoedigen? Wat duurt die verharding lang? Heeft de oorlog het Joodse volk nu teruggebracht in de weg van boetvaardigheid tot de God van Abraham? Ach, zeker, daar zullen Joodse mensen zijn voor wie het tot bekering mocht zijn, maar velen vertrouwen op het leger. Velen kennen niet die boetvaardigheid, velen houden nog vast aan hun eigen gerechtigheid, verwerpen Christus. En zolang als dat duurt, zal het oordeel blijven. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, vanwege het oordeel dat op hen rust. Maar laat het voor ons, laten wij niet neerzien op het Joodse volk. Maar laat het voor ons tot een les zijn. Heeft de prediking ons verootmoedigd? Waar heeft de boodschap ons gebracht? Hebben wij jongens en meisjes de ongerechtigheid losgelaten? Konden wij niet langer in de zonde leven? Hebben wij de wereld de scheidbrief gegeven? Zo niet, dan verwerpen wij net als het Joodse volk Christus. Dan rust het oordeel op ons. Houden wij nog vast aan onze eigen gerechtigheid? Weten wij niet wat het is om als een goddeloos monster tot God bekeerd te worden? Kennen wij ons goddeloze bestaan niet, maar denken wij dat wij door onze godsdienstige werken beter zijn dan andere mensen? Gemeente, dan zijn we precies hetzelfde als het Joodse volk. Dan verwerpen wij Christus. En als straks de tijden der heidenen voorbij gegaan zullen zijn, dan betekent het ook dat er een einde komt aan de genadetijd over die heidenen. Dan betekent het ook dat het woord voor ons niet meer zal zijn tot zaligheid. Laten we zo de krant eens lezen, laten we zo eens kijken naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Het heeft ons wat te zeggen, dat het ons verootmoedigen mag en in de weg van waarachtige bekering mag brengen aan de voeten des Heren. Dat wij verlegen mogen worden om die zalig te maken. Want er is maar één weg voor Jood en Heiden om zalig te worden. En dat is het borgwerk van Christus. God moet aan zijn eer komen. De schuld moet betaald worden. De wet moet vervuld worden. En er is er maar één die dat kan. En dat is Christus. Totdat de tijden der heidenen voor vervuld zullen zijn. We gaan naar onze derde gedachte door Gods volk aanschouwd. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 102. En daarvan het 7e en het 12e vers. Gij zult opstaan ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk wel behagen, zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. Psalm 102, vers 7 en 12. onze derde gedachte door Gods volk aanschouwt. Waarom neemt de Heer het niet op voor Israël? Waarom neemt de Heer het niet op voor de beminden om de vaderen wil? Wel, het komt nog. Het is nog zijn tijd niet. Eerst zijn daar de tijden der heidenen. Eerst moet Israël verootmoedigd worden. Eerst moeten vele heidenen tot bekering komen. Maar als dat totdat zal zijn, dan zal het snel gaan. Want daar zegt de Heere Jezus van in het 28e vers, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Jongens en meisjes, als het goed is, dan lezen Gods kinderen ook hier in Europa zo de krant. Dan kijken ze met belangstelling naar het nieuws over Israël. Ze kijken met belangstelling naar het nieuws over Jeruzalem. Hoe gaat het daar in het Midden-Oosten? Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Het is goed dat heel de wereld kijkt naar het Midden-Oosten, want het heeft ons iets te zeggen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, ziet omhoog, als deze dingen gebeuren, als de tijden der heidenen voorbij zijn, als de Heer het voor zijn volk opneemt, als zij in boetvaardigheid zich keren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, als je dat ziet gebeuren, kinderen des Heren, hef dan uw hoofden op, omdat uw verlossing nabij is. Christus zegt, dan kom ik terug. Dan zal mijn koninkrijk volkomen zijn. Wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten opletten. Wij moeten Gods hand zien in de gebeurtenissen. Wij moeten de krant lezen door de bril van de Bijbel. En dan lees je het nieuws heel anders dan dat wij het alleen maar lezen met onze natuurlijke ogen. En dan gebruikt de Heer een beeld, jongens en meisjes. Hij ziet daar een vijgenboom. En hij zegt tegen zijn discipelen, ziet gij deze vijgenboom? Ja, dat zien ze wel, die vijgenboom. De vijgenboom is één van de weinige bomen in Israël die 's winters helemaal kaal is. En die al zijn grote bladeren verliest. Dan is zo'n vijgenboom niet mooi. Die vijgenboom die staat er kaal, die staat er doods bij. En dan moet u bedenken dat in de Bijbel de vijgenboom vaak een beeld is van het Joodse volk. Die in de bijzondere zorg van de Heere mag delen. Maar in de winter kun je dat niet zien. In de winter is zo'n vijgenboom doods. In de winter is zo'n vijgenboom onvruchtbaar. De vijgenboom is een van de laatste bomen die het blad krijgt. De eerste boom is de amandelboom. Als de amandelboom bloeit, dan weet je de lente komt. Net als bij ons de sneeuwklokjes bijvoorbeeld. De eerste bloempjes na de winter, de narcissen, die zeggen de lente is in aantocht. En in Israël is dat de amandelboom. Als je de amandelboom ziet bloeien, dan weet je de lente is heel dichtbij of is al gekomen. En dat is bij de vijgenboom veel later. De vijgenboom is een van de laatste bomen die het blad aanmaakt. En als het blad komt, dan weet je, ja, niet de lente komt eraan, maar dan weet je, de zomer is in aantocht. Bijna is de zomer gekomen, want de takjes van de vijgenboom, zo lezen we bij de andere evangelisten, de takjes van de vijgenboom zijn teer. Het blad dat wordt gevormd, de zomer komt eraan. En nu zegt de Heer Jezus, als je deze dingen ziet gebeuren, heft uw ogen opwaarts, mijn discipelen, omdat uw verlossing nabij is. En daarom kijkt de kerk naar Israël. Daarom kijkt de kerk naar het oude bondsvolk. Daarom letten Gods kinderen op Jeruzalem, want het heeft te maken met hun verlossing. Niet alleen de verlossing van het Joodse volk. Als je dat oplaat gaan in de bevrijding van de aardse stad Jeruzalem, wat maak je het evangelie dan arm? Maar de spits van Gods koninkrijk ligt niet in het Midden-Oosten. De spits van Gods koninkrijk ligt in de hemel. En de volken van deze wereld, die zullen zich met het oude bondsvolk samenvoegen. En het zal worden één kudde en het zal worden één herder. Degene die zich verootmoedigen mochten door Gods genade. Het kan niet lang meer duren. Als je de vijgenboom de bladeren ziet krijgen, dan is de zomer heel dichtbij. Zoals het met de vijgenboom gaat, zo gaat het met Jeruzalem. En de prediking van de vijgenboom zal de prediking zijn van Jeruzalem. Dan zal het koninkrijk aanbreken. En als u zich daar niet veel mee bezighoudt, kinderen des Heren, dan zit u veel te vast aan het aardse. Dan bent u te weinig bezig met Gods koninkrijk. Dan bidt u niet iedere dag met uw gehele hart, uw koninkrijk komen. Dan is er een te weinig verlangen naar de koning. Dan is het niet zoals bij Guido de Bre, die zegt, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Zouden we daar niet iedere dag naar uit moeten zien? En als dat uw uitzien is, dan hebt u ook wat met Israël. Dan verlangt u naar het moment dat de tijden der heidenen een einde zullen nemen. Dat het Joodse volk in grote getalen tot bekering zal komen. En dat u zich met hen, met dat volk, zult mogen voegen straks bij die scharen in dat koninkrijk die niemand tellen kan. En dan zal Jezus heersen van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einden der aarde. Nee, dat koninkrijk dat zal op deze aarde niet komen. Als ik dat zou geloven, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus in Jeruzalem zou gaan regeren en dat hij daar met zijn volk zou zijn, dan zou ik zo gauw mogelijk naar Israël gaan. Dan zou ik daar gaan wonen. Want daar zou ik graag bij willen zijn. Maar nee, dat koninkrijk is veel groter. Dat koninkrijk dat bestaat uit Jood en Heiden. De verlossing van Jeruzalem betekent de komst van Gods koninkrijk in zijn heerlijkheid. De komst van Christus, de tweede komst van Christus. Die dan niet zal zijn in zijn vernedering zoals zijn eerste komst was, maar die een komst zal zijn in heerlijkheid, in zijn verhoging. Dan zullen de heidenen voor eeuwig ten onder gaan. Wat zal dat aangrijpend zijn? Al degenen die Jeruzalem vertreden hebben, al de vijanden van Gods kerk, ze zullen dan zelf vertreden worden tot in der eeuwigheid. Volk des Heren, heft uw ogen opwaarts. Wees daarmee bezig. Lees zo het nieuws met Gods woord ernaast. De zomer komt eraan. Wat kun je daarna verlangen? Na een donkere winter. Als je dan die eerste knopjes ziet, dan springt je hart op van vreugde. Wel nu, de eeuwige zomer komt eraan. En hier kunnen aardse zomers soms verstoord worden. Mensen hebben veel verwachting van de zomer, maar dan komen er soms hagelbuien en onweersbuien en bosbranden en overstromingen en ziekten. Maar deze zomer, die eeuwige zomer, die zal niet mislukken. Als de zon der gerechtigheid zal opgaan. Aardse zomers gaan voorbij, na de zomer komt de herfst. De hei begint al te bloeien, jongens en meisjes, nog even en dan is de zomer weer voorbij. Maar die eeuwige zomer, die zal nog nimmer meer voorbij gaan. De zomer komt eraan. Wat kunnen Gods kinderen daarna verlangen? om voor eeuwig te mogen zijn onder die zonne der gerechtigheid die hen zal lichten. En die boom des levens die vruchten dragen zal alle maanden van het jaar. Gemeente, de signalen van de eindtijd, die zouden ons wakker moeten schudden. Zij stellen ons voor de beslissende vraag van morgen: kunt u die koning ontmoeten? We kunnen niet zeggen dat wij het niet geweten hebben. We kunnen niet zeggen dat er geen tekenen aan zijn komst vooraf zijn gegaan. We kunnen niet zeggen dat de Heer niet duidelijk is geweest. We kunnen niet zeggen dat hij zijn woord niet gegeven heeft. We zijn net zo bevoorrecht geworden als het Joodse volk. Maar als wij ons verharden, dan zal dit ons deel zijn. En dan niet 2000 jaar. En ook niet 20.000 jaar. Maar dat tot in der eeuwigheid. Omdat we Christus verworpen hebben. Vast wilden houden aan de ongerechtigheid, het leven in de zonde. Of onze zaligheid wilde bouwen op onze eigen gerechtigheid. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat was een arme zondaar. Aan zijn voeten zouden mogen neerliggen. We hebben het pas gehoord. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen.